Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hey, leuk dat je luistert. De Pinksterconferentie Opwekking is met zo'n 60.000 bezoekers met afstand het grootste christelijke festival in Nederland. Evangelisch-charismatisch van oorsprong trekt het de laatste 15, 20 jaar, misschien ook al wel veel langer, al heel veel mensen uit de traditionele kerken. Je kunt Opwekking verder kennen van de opwekkingsliederen die in veel kerken worden gezongen. En de laatste 10 jaar stond Ruben Vlag aan het roer. Hoe heeft die conferentie zich ontwikkeld? Wat zijn discussiepunten en uitdagingen voor de komende jaren? En waarheen is Opwekking onderweg?
Ja, welkom Ruben. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Je stopt binnenkort. Hè. Je hebt aangegeven van ik leg mijn taak als directeur neer. Is er al een opvolger?
Nee, helaas niet. Dat hadden we natuurlijk gehoopt. Ze hadden heel erg gehoopt om tijdens de sing-in, want dat wilden we tijdens de sing-in doen. Hè, met al die generaties daar wilden we eigenlijk de overdracht gaan doen. Maar dat is toch nog niet gelukt, dus helaas.
Is die moeilijk te vinden? Of is het moeilijk om in jouw voetsporen te treden? Wat is er aan de hand?
Je zou het bijna denken. Nou ja, het is geen gemakkelijke klus. Het is een groot werk, een heel divers werk. En we zijn aan de buitenkant wel een grote organisatie, maar aan de binnenkant natuurlijk niet zo heel groot. Dus als directeur ben je ook wel bij heel veel dingen betrokken. Ik leid zelf de selectiecommissie voor de muziek bijvoorbeeld. Nou, dan is het wel fijn als je iets verstand hebt van muziek, als je daar wat affiniteit mee hebt.
Je moet theologisch onderlegd zijn, je moet kunnen organiseren, maar je moet ook verstand hebben van muziek. Dat zijn allemaal die aspecten die al wel van een directeur verwacht worden bij Opwekking.
Nou ja, wel dingen die in ieder geval belangrijk zijn om in ieder geval wat affiniteit mee. Die hoeft natuurlijk niet alles zelf te kunnen. Maar goed, dit zijn dan typisch van die thema's die wel echt specifiek zijn voor Opwekking. En waar het wel heel belangrijk is dat je daar invloed op houdt.
Ja. Okay. Maar als iemand luistert die zegt, hey, maar dit ben ik. Dan waar kunnen ze dat naartoe schrijven?
Hij kan altijd gewoon een mailtje sturen naar Opwekking en naar het bestuur. Het bestuur die behandelt ook gewoon de sollicitaties die binnenkomen. We hebben er al een aantal gehad en ook wel een aantal gesprekken gehad. Sommige mensen kwamen ook al gaandeweg het gesprek tot de conclusie van, nou, misschien moet ik het toch niet doen.
Ja.
En dat is natuurlijk boeiend. Toen ik gevraagd werd 10 jaar geleden, had ik geen idee dat ik dit zou gaan doen. Ik had er ook geen ambitie voor.
En nu zijn we 10 jaar verder.
Ja, en ik zeg het, in die zin is het mooi om er zonder ambitie ook weer uit te stappen. Want het is niet van mij geworden in de tussentijd.
Want waarom stop je?
Nou, eigenlijk wel heel, omdat ik heel duidelijk heb ervaren dat God daarover gesproken heeft. Ik begrijp wel dat dat voor heel veel mensen een soort van, ja, maar hoe werkt dat dan?
Ja, precies. Dat zou meteen
hoe werkt God dan?
Zijn, ja.
Ik denk dat het begint met het feit dat je gelooft dat God spreekt. Maar goed, ik werd gebeld door iemand die had gedroomd. En die zei, mag ik dat met je delen? Nou, dat vind ik altijd prima. Als mensen een woord met me willen delen. Ja. Ik ga ook niet gelijk rennen. Ik heb wel de gewoonte om dingen op te schrijven en dan gewoon maar af te wachten wanneer gebeuren dingen. En soms kijk je terug en zie je pas van, oh, hey, dit is toen gezegd. Ja. En dat geeft je dan een bepaalde richting. Maar goed, in dit geval had iemand wat een heel duidelijke rol speelt in het verhaal is dat het ging over het aquarium en de roeping zou zijn om naar de andere kant van het aquarium te gaan. Er was iets nieuws, dus dat was de boodschap. Nou, dan denk je van, nou, dat is best interessant. Nou, 2 weken later werd ik gebeld door
Een aquarium? Ik heb nog even. Je bent dat je een vis bent die naar de andere kant moet zwemmen.
Ja, nou, iemand zei letterlijk, of de persoon die me belde, zei letterlijk van, kijk, vanuit binnen in het water, als je om je heen kijkt, lijkt het heel groot. Kun je alle kanten op. Maar als je boven het water hangt, dan zie je dat er kaders omheen zitten, als het ware een aquarium. Dat er dus ook beperkingen op zitten. Eigenlijk met het idee van, ik heb het idee dat God iets nieuws voor je heeft.
Klinkt logisch.
Ja. Ja. En 2 weken later werd ik gebeld door compleet iemand anders die ook hier niks van af weet. En die belt ook met een verhaal over een aquarium. En met dezelfde boodschap van er komt een nieuw seizoen aan. Nou, dan denk je al van nou, de twee is wel interessant. Nou, dat verhaal van het aquarium komt later nog een keer terug. Terwijl we op vakantie waren in Portugal. Ik kom uit Brazilië, dus spreek Portugees. Dus ik zag daar een Braziliaanse kerk. En we zeiden, nou, zullen we op zondag naar die kerk gaan. Uiteindelijk zijn we daar terechtgekomen, halverwege de dienst. En midden in de preek neemt die voorganger een afslag. Begint die verhaal over een aquarium. Waardoor mijn vrouw zei van, nou, ik snap nu wel waarom we hier zitten.
Dit is geen toeval meer.
Snap je? Dus, ja. Nou, dat zijn dan dingen die een rol spelen. Uiteindelijk ook zo in het land met vrienden. Als ik ze opzoek, dan we bidden altijd aan het eind. Gewoon ook voor richting voor elkaars leven. En daar kwam herhaaldelijk dat verhaal ook terug van, joh, ik ervaar dat God iets zegt over een nieuw seizoen. Nou, dan weet je dat dat komt. Termijn was niet helder. Nou goed, we zaten in een tijd van het onderhandelen van het nieuwe contract met Walibi. En toen heb ik tegen me besproken...
Waar de Pinksterconferentie altijd plaatsvindt.
Ja, op het terrein van Walibi in Biddinghuizen. Dat zijn steeds contracten van 5 jaar. Nou, er komt er een contract van 5 jaar bij. En ik had het gevoel dat ik er niet nog 5 jaar zou zijn. Hè? Dat die nieuwe fase wel ergens in die periode zou komen. Dus ik voelde ook de noodzaak om met mijn bestuur wel te delen op tijd. Van, joh, voordat we dat gaan tekenen... Wil ik wel dat jullie weten dat het niet meer... Ja. Ik ga het contract niet meer uitdienen. Hmm. En ik heb al die jaren heel veel rust gehad. Ook over het financiële plaatje, wat best een uitdaging is. Maar ik geloof ook dat dat komt omdat ik geloof krijg om te doen wat ik doe. Ja. En als het niet meer mijn geloofsverantwoordelijkheid is... Ja, moet ik dat ook op tijd melden. Want ja, iemand anders moet die verantwoordelijkheid straks dragen. Ja,
en er blijkt nog niet mee te vallen om die persoon
nou,
te vinden.
Nou ja, precies.
Maar Ruben, ik bedoel, je hebt de stem van God gehoord. Maar wil je eigenlijk wel stoppen?
Nou ja,
of,
kijk...
Of matchen ze dat ook met een gevoel in jou... van misschien is het na 10 jaar ook wel weer gewoon goed geweest?
Nou, toen ik begon bij Omwekking... en ik vertelde net al, ik begon eigenlijk zonder ambitie. Dus toen ik begon... ik ben out of the blue gevraagd. Ik was ook gewoon maar bezoeker op de Pinksterconferentie. Ik zat natuurlijk wel in leiderschap in Nederland, dus ergens komt elkaar wel tegen. Maar ik had niet een droom van, zal ik ooit eens directeur van Opwekking worden? Dus zo ben ik er ook ingestapt. En ik heb toen al wel vrij in het begin tegen mensen gezegd... ik heb de indruk dat het voor ongeveer 10 jaar zal zijn. Het mag 9, het mag 11 zijn, dat maakt mij niet zoveel uit. Laat God dat maar leiden. Dus dat was een gedachte die ik wel met me meenam. Ja. En of ik blij ben om te stoppen? Nou, weet je, ik heb vaak gezegd de afgelopen maanden... er is geen beter en geen rotter moment om te stoppen. Want we zitten echt in de top van wat we ooit hebben meegemaakt. De camping is 3 maanden van tevoren uitverkocht. 25.000 kampeerders, daggasten. We hebben al 40.000 mensen die zeggen... we aangemeld als daggast. Dus we zien aan alle kanten zegen. Het is ook nog eens zo dat de grootste meerderheid... van de mensen die komen jonge mensen zijn. Dat is echt ons hart. Dus het is mooi om op de piek eruit te stappen. Ja, maar dat maakt het ook tegelijkertijd heel vervelend. Ja. Want als je in me prikt nu, dan zitten er nog genoeg dromen voor Opwekking.
Ja. Maar je blijft maximaal tot december, heb je gezegd. Is dat een beetje waar je ook aan te houden bent? Of hoe zit dat?
Nou ja, weet je, ik spreek natuurlijk met het bestuur. En ik heb een operationeel directeur naast me. Die met mijn vertrek... ook in een wat andere rol komt. Nou, die wil daar natuurlijk ook gewoon verder in doorgroeien. Dus ik stop wel echt na... begin van de zomer stop ik als directeur. Dan leg ik ook die verantwoordelijkheid neer. Maar ik zal wel achter de schermen actief blijven... om hopelijk nog een opvolger in te werken. Ja, dat precies. Zou natuurlijk wel mooi zijn. Ja. Het is wel een ingewikkeld rondje, dus je moet ook wel wat met elkaar delen.
Ja, je kunt niet onmiddellijk gewoon alles uit je handen laten vallen en gaan. Nee. Wat ga je daarna doen dan?
Ja, dat weet ik dus nog niet.
Dat weet je helemaal nog niet?
Nee. Nee.
Echt gewoon helemaal geen idee?
Nee, ik weet natuurlijk wel wat mijn hart heeft. Ik ben vorig jaar betrokken geweest met een heel groot project... dat in Amsterdam plaatsvond, Empower 21. Gericht op echt bereiken van niet bereikte mensen met het evangelie. Dat is wel echt mijn hart. En ik denk dat God me echt een groot hart voor de jonge generatie heeft gegeven. En als ik daarvoor iets mag betekenen... maar dat is heel generiek, dus dat kan eigenlijk alle kanten.
En dan kan er van alles nog op je weg komen. Ja.
Maar we gaan er heel open in. En ik heb natuurlijk wel heel veel gesprekken gehad de afgelopen maanden. Met mensen die ook, wil je niet in het bestuur of in de raad van toezicht. Ik zeg, jongens, daar ben ik nog te jong voor.
Als ze eenmaal weten dat je beschikbaar bent, dan weten ze je wel te vinden.
Dus ik heb wat commissariaten jouw kant op, begrijp
ik. Ja, precies. Dus ik heb gezegd, laat eerst de conferentie maar voorbij gaan. En dan gaan we daarna verder kijken.
Ja.
Tot die tijd is het gewoon nog druk.
Heel goed. Nou, we gaan het in deze podcast dus hebben over 10 jaar Ruben Vlag bij Opwekking. Hè? Wat heb jij voor de conferentie betekend? Dan de uitdagingen en ook de kansen waar de conferentie voor staat. Hè? Wat moet jouw opvolger straks gaan doen en misschien wel gaan laten? En dan willen we het ook graag met jou hebben over de polarisatie die onder evangelisch en onder christenen in het algemeen steeds grotere vormen aanneemt. We lijken over steeds meer dingen diepgaand van mening te verschillen. En die verschillen vinden we ook heel erg. Die beleven we, lijkt het wel, ook steeds dieper. Dat gaat ook Opwekking niet voorbij. En hoe gaat de conferentie daarmee om?
Maar eerst nog even verder inderdaad waar we net waren bij jou. Wat is jouw hoogtepunt als je 10 jaar Opwekking terugkijkt?
Ja, dat is lastig te zeggen. Want in 10 jaar maak je natuurlijk heel veel hoogtepunten mee.
Ja, je moet er eentje kiezen.
Ja. Nou ja, kijk, ik zeg altijd... het jaarlijkse hoogtepunt is voor mij altijd de zing-in. Daar kan ik niet omheen.
Zondagmiddag. Veld vol met mensen.
Ja, weet je, en vooral, hè, want je hebt het, we gaan het straks hebben over die polarisatie. Maar dat daar 50.000 mensen op één plek staan. Hè, die zeker niet aan elkaar vragen over van, in welke kerk ben jij dan?
Ja.
Ben je überhaupt van een kerk? Doet er helemaal niet toe.
En hoe kijk je naar Israël? Hoe,
snap je,
hoe,
al die dingen. We staan daar met één doel. En van jong tot oud. Ja, weet je, als je daar dan staat. En ik mag dan even op het podium vaak de band introduceren. En dan even de wave. En we zien al die mensen dat samen doen. En ik denk van, volgens mij is dit een beetje zoals de hemel eruit ziet. Ja, daar kan ik echt wel ieder jaar enorm van genieten. Dus dat is wel echt een hoogtepunt. Daarnaast denk ik dat, hoe vreemd dat ook klinkt, maar ik denk dat wat er gebeurde met het eerste jaar, het eerste coronajaar, dat er eigenlijk geen conferentie kon zijn.
Ik wou zeggen, dat was ingrijpend.
Ja, dat was ons dieptepunt.
Ik wou zeggen, is het meteen een...
En tegelijkertijd een hoogtepunt.
Ja, ja.
Nee, die moet je even uithalen. Dieptepunt, dat snap ik. Dat weet iedereen nog die corona heeft meegemaakt. Maar hoogtepunt.
Nou ja, kijk, dieptepunt is natuurlijk al die mensen die niet konden komen. En vooral mijn team. Kijk, in het weekend werken er inmiddels 5000 mensen mee.
In het weekend van Pinksterconferentie, hè?
Van Pinksterconferentie, ja. We hebben 5000 vrijwilligers. Heel veel mensen die gewoon ook tijdens het weekend zelf mee gaan doen. Maar we hebben zo'n 800 mensen die het hele jaar door meewerken. Zich voorbereiden. In september beginnen ze al met schrijven van kinderwerkjes.
Dan heb je alles voor niks gedaan. Zeg maar.
Alles
dat voelt
is
dan
voor niks. Ja. En dat hoor je dan in maart. Ineens, ik weet nog heel goed waar ik zat. Met allemaal leiders ergens op een meeting. En allemaal hadden we oortjes in. En luisterden naar de eerste grote persconferentie. Ja. Waar werd gezegd, het gaat niet door.
Ja. Twee maanden van tevoren ineens alles weg.
Dat is natuurlijk gewoon, nou ja, dat. En we beseften met elkaar, dat kan eigenlijk niet. En waarom het voor mij een hoogtepunt werd, is dat daar heel zichtbaar werd wat in opwekking, of door opwekking gezaaid was in, nou ja, 50 jaar. Dus niet alleen in mijn toen paar jaar, maar ook door mijn voorgangers. Want het was eigenlijk heel interessant. Hè? Jullie hebben daar een belangrijke rol in gespeeld als ND. Want ik weet niet meer wie me opbelde. Maar
Hilbert Meijer weten wij.
Ja, weten jullie inmiddels?
Ja, we weten het.
Ja, want die belde me op en die zei van ja, nu mag dat niet doorgaan. Ja. En wat dan nu? En waar droom je dan van?
Ja.
En ik vloepte er denk ik eigenlijk spontaan uit. Van nou ja, dan droom ik van de grootste digitale conferentie ooit. Dat hoort bij mij, ik denk, in mogelijkheden. Dus ik denk, nou, hup.
Groot dromen, ja.
Volgende dag, het zou leuk zijn om de pagina er ook nog bij te weten. Maar op een pagina van het ND, grote koeienletters, directeur van opwekking, droomt van de grootste digitale conferentie ooit. En ik zag dat en het was alsof God in mijn hart sprak van ja, het staat nu toch in de krant, dan ga je het maar doen ook.
Als het in de krant staat, is het waar. Dus die moet je het gaan doen. Ja.
En
het is gelukt.
En het is gelukt, want ik heb toen een paar vrienden geappt van grote organisaties in Nederland. Van jongens, kunnen we maandag of dinsdag even een uurtje in de Zoom? Toen kenden we allemaal Zoom nog niet. Inmiddels weten we allemaal wat Zoom is. Niemand had toch wat te doen, omdat we konden niks met z'n allen. Dus ik had al die mensen in de Zoom. En de conclusie van de avond was, dat gaan we samen doen.
Ja.
Dit moet voor Nederland, dit moet voor de kerk. En ik schiet er nog van vol. Want weet je, dat was echt.
Want je had ook maar 2 maanden de tijd.
Nou ja, dat. Weet je, en het was voor ons onmogelijk om dat te doen. Want ja, wij zijn gewoon hardcore campingbouwers. We zetten die tenten neer, zetten de programma's in. En dan moet het ineens digitaal. En hoe kan dat dan?
Waarom raakt het je? Ik zie dat je zegt al, het is emotioneel voor me. Maar dat zie je ook aan je.
Nou ja, weet je, kijk, als je kijkt naar, weet je, dat je mag meewerken aan iets wat zo betekenisvol is voor een land.
Ja.
Ik ben opgegroeid ergens in het binnenland van Brazilië. Ik zeg wel eens op blote voeten voetballend ergens op straat. En dan mag je hier ineens directeur zijn van zo'n club die al 50 jaar bestaat.
Ja.
En als je nou begint, heb je eigenlijk geen idee. Hè? Dat was een van de dingen die ik ook op een gegeven moment met mijn bestuur wel deelde. Van joh, we gaan zoeken naar een opvolger. Maar zoek vooral niet een kopie van mij. Want ik heb 10 jaar ervaring. Toen ik begon, werd de vraag ook gesteld. Wat maakt dat je geschikt bent? Ik heb toen gezegd, ja, ik heb geen idee. Ik voel alleen dat ik geroepen ben. En ik ga het gewoon maar doen.
Ja, dus het kan voor je opvolger ook weer gelden.
Ja, zeker. Ja. Dus, maar goed, zo ben ik erin gegaan. En als je dan ziet wat het betekent voor mensen. En wat het dus betekent voor... voor wat mijn hart is. Want ik denk dat wat ik met me meedraag is verbinding maken. En dat je ziet dat dat tot stand komt. En dat je dus met al die directeuren zegt, nou, we gaan dit doen. En 2 maanden later staat de grootste digitale conferentie ooit er gewoon.
Ja, is dat jouw talent? Dat jij dan op dat moment gewoon de juiste mensen bij elkaar aan tafel weet te krijgen? Of nou, digitaal dan natuurlijk in dit geval. Ja. Want we mochten niet met elkaar aan tafel zitten.
Nou ja, ik weet niet of het talent is om op dat moment te doen. Ik ben wel iemand die verbinding maakt voor de lange termijn. Ik ben altijd aan het kijken van wat kunnen we op termijn samen doen.
Ja. Ja, dus, lijntjes.
En niet ja. altijd met een agenda. Maar ik weet gewoon dat vriendschappen verbindt gewoon mensen aan elkaar. Weet je, uit alle kanten werd toen radio, televisie, digitale platforms. Vanuit het ND, we hadden een hele dikke katern met alle programma's erin. Samen kerk, samen sterken, daar gingen we voor. Ja, weet je, dat. En dan rij je naar de studio en dan denk je van ja. En ik zei net al, ik heb eigenlijk nooit zorgen gemaakt om de financiën, behalve in dat jaar. Want ik weet nog goed, ik reed richting Veenendaal, waar de studio stond. En weet je, in tegenstelling tot de 4,8 miljoen dat de Pinksterconferentie in die kostte dat 300.000 euro. Maar toch dacht ik van ja, maar als er dan niemand in een tent zit en ik kan geen oproep doen voor een collecte. Hoe gaat dat
geld vandaan komen?
Ja. Ja, we hadden geen idee of er geefgedrag online zou komen.
Of dat zou werken. Mm. Nee, dat wisten we nog allemaal niet.
Dus ik reed naar de studio en denk van nou, weet je heer, als er ergens een jaar is dat u moet laten zien dat het door moet gaan, is het wel dit jaar. En ik heb er persoonlijk een harde hoofd in. Dus zet hem op. Weet je, dus nou ja, dat is ruimschoots goed gekomen. Was echt een wonder. En wat ik ook heel mooi vond, is dat op de Pinksterconferentie hebben we een plaza en een boulevard waar allerlei organisaties staan, goede doelenorganisaties. En nou, ook daar is was mijn ervaring, moet ik inmiddels zeggen, wel dat ook daar niet echt samengewerkt werd. Was echt een lastige. Maar goed, ook zij konden nu nergens heen. Dus vanuit de organisatie werd het idee geopperd van zullen we nu wel gaan samenwerken? En vooral omdat er in de hele wereld voldoende landen zijn waar geen voorziening is van de overheid. Dus daar, ja, mensen kunnen niet werken, dus sterven van de honger. Nou, de campagne Eén Maaltijd gestart. En al die goede doelorganisaties gingen ineens samenwerken, een stuk of 12. Die zaten allemaal ineens in de Zoom met elkaar van dat gaan we doen.
Dus het heeft ook echt wel weer nieuwe, wat je zegt, hoogtepunt, ook weer nieuwe dingen gebracht daardoor. Ja. Hey, je zei van, ik ben een verbinder. Mensen die met jou samenwerken zeggen ook wel, Ruben wil ook overal bij betrokken zijn. Ben je ook wel een beetje een controlfreak?
Nee. Nee, dat kan ook niet. Weet je, als je 5000 vrijwilligers hebt, dan is één ding wat je afleert is om controle te hebben. Ik hou er wel van om met mensen mee te lopen, om ze te inspireren en ze te helpen om beter te worden. Maar zeker nu, we voeren nu met z'n tweeën directie. Er zijn zoveel dingen waarvan ik kan zeggen, ik heb geen idee meer hoe dat loopt. Dus ik rijd naar de Pinksterconferentie, ik zie wel of het er is. Hmm. Dus ik heb geen behoefte om controle. Ik vind het wel mooi om gewoon visie te delen. Ik hou wel van om mensen te inspireren.
Doen we het voor. Dit is het grote doel. Ja. Enzovoort. Dat soort dingen.
En ik vind ook wel wat ik wel belangrijk vind. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in de evangelische beweging, de Pinksterbeweging. En we komen uit een tijdperk waarin kwaliteit niet ons beste effort was. En ik vind kwaliteit gewoon wel belangrijk. Zeker als het gaat om richting de jongeren.
Kwaliteit goede muziek. Van goede muziek, van de sprekers.
Ja,
van
de, weet je dat de dingen. Dus, het moet niet over de top. Hè, kijk, de Pinksterconferentie ook. We hebben steeds tegen onze teams gezegd. Kijk, en daar zit wel waar ik regie op hou. Is wat doen we? Hè, wat is de inhoud die we brengen? Ja, dus ik heb in de loop van de jaren gezegd. We mogen best aspect hebben van een festival. Maar we blijven ten principale een conferentie.
Ja.
Hè, want het gaat bij ons om de boodschap.
Ja, wij gebruiken het woord nu een beetje door elkaar. Festival en conferentie. Maar jouw voorkeur heeft conferentie.
Ja, de Pinksterconferentie. Ja. Het heet ook Pinksterconferentie, maar we blijven ook echt de conferentie. Omdat woordverkondiging, om het maar even zo in het klassieke woord te noemen, voor ons een hele belangrijke plek heeft. En wij gaan nooit een programma worden waar je het hele weekend alleen maar muziek hoort. En ik vind dat prima dat er is. Maar wij willen echt mensen inspireren vanuit het woord van God. En daar mag
preken zijn er gewoon, om even zo te zeggen.
Ja. En dat doen we wel in een flow, om dat even zo te noemen. En bij de tieners zijn dat veel kortere stukjes. Ja. En die hebben sprekers die passen bij de tieners en bij de jongeren ook zo. Dus alles eigen tijds. Ja. Maar daar ligt wel onze focus.
Maar muziek is super belangrijk, hè? Ook dus voor opwekking naast dat spreken. Juist zeker de opwekkingsbundel met al de muziek, al de liederen. Er zijn er geloof ik bijna 900 inmiddels.
Ja, klopt.
En welke heeft jouw voorkeur? Wat is jouw favoriet van die bijna 900?
Ja, mijn all-time favorite is 404. En dat is dat in het refrein zegt, laat het vuur weer branden. Met een heel mooi ouderwets woord als herhoud van het morgenuur. Maar dat is, ik denk dat dat de mooiste roeping is die we met elkaar hebben.
Nou, voor 404 kun je jou 's nachts wakker maken.
Ja. Ja. Ja, omdat, weet je, omdat dat zo'n boodschap is van, weet je, er is zo'n mooie uitnodiging van God om in relatie met hem te komen. Dat is uiteindelijk waar het evangelie om gaat. En dat te delen met anderen in een vorm van getuigen en niet overtuigen, maar gewoon in je leven laten zien hoe je met God leeft. Ja, dat is een cadeautje wat je zelf mag hebben en wat je aan mensen mag geven. En ja, daar gaat dat lied dan over. En dat is mijn all-time favorite.
En dat blijft hij dus gewoon. Maar er zijn ook wel eens nummers waarin mensen denken, oh nee zeg, die kan ik echt niet meer aanhoren. Ja. Heb je dat ook al? Ook als opwekkingsdirecteur, dat je een keer denkt van, nee zeg, niet weer die.
Of heb je ergens iets getekend dat je dat niet mag zeggen?
Nee, je mag dat zeker zeggen. Maar goed, weet je, kijk, er zijn natuurlijk ook liedjes die grijs gezongen worden.
Nogal, hè?
Bedoel, noem ik nog zo'n hele ouderwetse, die ook jarenlang de tune is geweest van de Nederlandse christelijke televisie. Kom Jezus, kom. 334. Ja, weet je.
Dus iedereen vult het land.
Iedereen kent hem. Maar ook iedereen denkt van, oh niet. Nee, hè, als je het intro al hoort, denk je van... Of je krijgt kippenvel van, oh, dan gaan we weer.
Nou, dat mag ook.
En toch, dat is heel verschillend in kringen. Hè. Ik bedoel... Je ziet, we zijn ook de liederen nu anders gaan opnemen. Vroeger deden we 1 keer per jaar, dat doen we nu 3 keer per jaar. Omdat je wel ziet dat de doorlooptijd van muziek sneller is. Ook binnen de evangelische beweging. En ik zeg altijd, daar kun je wat van vinden. Je kunt het ook aannemen als een feit. En dan zeggen we, hoe spelen we daarop in?
Ja. Hey, voor welke uitdagingen staat jouw opvolger? En welke van die uitdagingen vind jij het meest spannend?
Nou,
het is het hoogtepunt, zei je net.
Ja.
Nou, dat is nogal wat.
Ja. Nou ja, dus, maar weet je, kijk, een van de uitdagingen is dat we volgend jaar en een paar jaar daarna, 2028 opnieuw, en als we het contract verlengen 2030, niet tijdens het Pinksterweekend de Pinksterconferentie kunnen hebben.
Nee, je moet naar Hemelvaart.
Dus ik weet niet of het dan een Hemelvaartconferentie wordt. Vooralsnog blijft het dezelfde naam.
Hmm.
En gaan we ook hetzelfde doen. Maar het feit is, we weten niet hoe dat gaat.
Bedoel je dan of mensen die dat
nou ja,
snappen
qua bezoekers, en komen? Ja? Kijk, officieel is de vrijdag natuurlijk niet de vrije dag. Dus ja, neemt iedereen vrij. Komen ze allemaal? Geen idee. Onze vrijwilligers die gewend zijn om met Hemelvaart naar het Pinksterconferentieterrein te gaan, nemen dan dat weekend mee al en hebben een hele week vrij om mee te bouwen. Ja, dat verandert, want nu zitten we ineens, beginnen we op de donderdagavond van Hemelvaart. Dus mensen moeten extra vrij gaan nemen. Gaan we het redden met medewerkers?
Ga je dan tot donderdag tot zondag dan? Of is het loopt het op maandag valt er dan niet meer bij?
Nee.
Want je hebt natuurlijk normaal tweede Pinksterdag.
Ja, dus nu gaan mensen op zondagmiddag. Ja. Dus ze zingen in volgend jaar. Gaat naar de zaterdag.
Oh,
ja.
Dat is echt anders.
Waarom moet dat ook alweer?
Dat hebben we nu contractueel vastgelegd. En dat komt omdat wij zijn gegroeid. Dus we hebben meer tijd nodig om af te breken. En het festival wat na ons zit heeft meer tijd nodig om op te bouwen.
En die zitten te dringen.
Ja, en als dan Pinkster laat valt, dat is in die jaren, dan hebben we eigenlijk nog geen eens 3 weken ertussen. Dat zou ons inmiddels ook niet meer lukken. En zij wouden veel meer dan wij. Dus het is heel begrijpelijk dat het niet kan. Maar het is wel een uitdaging. Want ja, wat gaat het doen met de mensen?
Ja,
ja, ja.
En daar komt bij dat we een nieuw contract getekend hebben met Walibi. En dat de kosten enorm gaan stijgen. We zijn altijd gezien als een soort van B-festival. Ook omdat we natuurlijk geen winstoogmerk hebben. Nou, dat is er bij de grote company die erover gaat ook wel af. Dus die probeert ons echt te krijgen naar het niveau van de grote festivals. Dat heeft wel uitdagingen. Want het gaat echt om bedragen. In het nieuwe contract betalen we straks 8 ton alleen voor het grasveld.
Ja.
Maar dat zijn dure gasprietjes.
Voor mijn beeld, verdubbelen die kosten dan? Of,
Ja, we gaan nu bijna verdubbelen. En als je dan de indexering meetelt aan het eind van dit contract, zitten we op 2,5 keer zoveel.
Jongen, maar dan moet opwekking straks entree gaan vragen, zoals volgens mij alle grote festivals doen.
Ja, maar goed, dit is natuurlijk een visieprincipe. Hè, waarin we gewoon zeggen dat de mensen die... We willen het open houden voor iedereen.
Ja.
Hè, we hebben al een stap genomen na corona dat mensen zich moesten registreren. Yes. En dat had alles met veiligheid te maken. De overheid wil gewoon weten hoeveel mensen er zijn. Maar het principe van de Pinksterconferentie is natuurlijk wel heel mooi. Dat je gratis binnen mag komen en dat we met collectors het oplossen.
Ja.
En dat betekent dat mensen die meer kunnen geven, meer geven. En de mensen die minder kunnen geven... ook de mogelijkheid hebben om er te zijn. He, dat doen we ook heel praktisch. He, we hebben bijvoorbeeld onze eigen snacktent. Dat doen we heel bewust, omdat we gewoon ook patat en andere dingen willen verkopen die betaalbaar zijn voor een gewoon gezin met vier kinderen. Ik zeg altijd, ik wil gewoon dat ieder gezin minstens één keer gezellig... Ik deed dat ook met mijn kinderen toen ze klein waren. Dat was een soort van markeerpunt in die conferentie.
Ja, het is niet de bedoeling om daar geld in op te halen per se juist... maar om het betaalbaar te houden. Dat is de reden om die snacktent zelf te runnen.
Ja, want als wij daar externe cateraars zouden neerzetten... dan hebben we er en minder werk aan... en uiteindelijk meer inkomsten, want dan gaan die cateraars het duurder maken, zoals veel andere catering op de conferentie wel duurder is.
Ja, die dragen €4 voor een
conferentie. Ja, maar die dragen af en heb ik geen zorgen meer.
Nee, die gratis bevrijdingsfestivals zijn daarom ook nooit zo heel erg goedkoop. Dan koop je een hoop muntjes voor alles wat je gaat snacken daar, zeg maar.
Dus eigenlijk achter alles wat je doet, is een stuk visie.
Ja, maar zeg je nou gewoon, ja, ik bedoel, straks ga je er natuurlijk niet meer over, je bent geen directeur meer, maar... geen entree heffen bij de ingang.
Nou ja, kijk, dit is wat je zegt. Ik kan niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Het is in ieder geval, zoals we er nu naar kijken, niet onze visie. En weet je, ik heb het voor mezelf altijd eenvoudig gehouden. We gaan dit jaar 1,1 miljoen ophalen. En dat klinkt natuurlijk heel veel. Maar goed, weet je, als er door het weekend heen 70.000 mensen op het terrein komen... en online nog eens 300.000 mee zitten te kijken... en ik maak even een verdeelfactor... als we 75.000 mensen op het terrein nemen, weet je, en iedereen geeft €15 voor 4 dagen volledige conferentie met alles wat er staat, dan praten we nergens meer over. Dus soms moet je het ook versimpelen voor jezelf om het gewoon wel haalbaar te houden. En,
ieder jaar is het tot nu toe gelukt.
Ja.
En je zegt 75.000, die getallen verschillen nog wel eens een beetje van hoeveel mensen zijn er nou precies op dat terrein. Want je zei die 25 die kamperen, 25.000. En er komen in elk geval 40.000 mensen die kaartjes vooraf al hebben besteld, zal ik maar zeggen. Wat is jouw maximale capaciteit van mensen die je gedurende zo'n weekend dan op de vloer kunt hebben?
Ja, nou, op het terrein zelf mogen we er 60.000 hebben.
Zondag, vorig jaar was het op zondag vol. Toen was het met 60.000.
60.000.
Ja, dus 60.000 tegelijk.
En daar zit geen groei meer in.
Jawel, want we kunnen natuurlijk in onze vergunning meer aanvragen. We zijn nu ook met de kampeerders van 23 naar 25 gegroeid. Alleen ja, je moet rekening houden dat voor iedere 1.000 die je erbij krijgt... moet je extra toiletten, extra voorzieningen treffen.
En alles, ja.
Dus dat groeit dan gewoon mee. En dat zou wel kunnen. Maar goed, we zijn nu aan het experimenteren. Dus iets grotere camping, iets kleinere ruimtes. Het is natuurlijk heel interessant. Je koopt of je schrijft je in voor de Pinksterconferentie en... je hoeft niet voor je tent te betalen. Je geeft gewoon aan dat je met een tent komt. Mm. In mijn eigen gemeente bijvoorbeeld vond ik heel grappig, ontdekte ik vorig jaar dat ze zeiden van ja, maar wel allemaal een tent aanmelden, want dan hebben we genoeg ruimte.
Ah, dat is heel slim van ze.
Of je nou met 6 mensen komt in de 2 tenten of 6 mensen 6 tenten opgeeft, ja, dat is nogal een verschil in ruimte. Dus wij hebben gezegd, we gaan dat compacteren.
Ja.
Dus je berekent nu niet af per tent, maar we hebben wel een aantal vierkante meters per gebruiker als afmeting gebruikt. En dat resulteert erin dat we verwachten dat we 25.000 mensen kunnen plaatsen. En dat we zelfs nog ruimte over hebben.
Maar ook dit jaar is 60.000 op een dag het maximale wat je kunt hebben. Gaan we als opwekking groeien naar 70.000, 80.000 op een dag? Of zie je dat niet gebeuren?
Nou ja, dat zullen we zeker proberen. De grote tent bijvoorbeeld dit jaar is ook al groter. We hebben 13.000 stoelen in de grote tent staan in plaats van 11. Dus alles heeft te maken met het creëren van capaciteit voor de mensen die komen. Mm. Als je mooi weer hebt, is het prachtig dat er 10.000 mensen op het middenterrein zitten. Als je slecht weer hebt, is het wel een drama.
Dat is het verschrikkelijk.
Ja, precies. Maar dus komen
dat
misschien
zijn
ook
allemaal dingen waar wij rekening mee houden. Van hoe ga je dan mensen opvangen als je veel meer toelaat? Ja. Ik zou ze allemaal erbij willen hebben. Dus qua vergunning kunnen we dat aanvragen. Maar we moeten het ook aankunnen. Ja.
En heb je ook wel eens dat je denkt... oei, straks komen er gewoon 10.000 minder?
Ja, dat kan. En daar houdt natuurlijk rekening mee als het slecht weer zou worden. Ja. Daar ziet het voor dit jaar gelukkig niet naar uit. Maar als het slecht weer zou worden... dan vallen die inkomsten zeker tegen.
Ja. Want er zijn heel veel kerken hebben met kerkverlading te maken, vergrijzing. Ondertussen groeit opwekking door. Het was de reden voor de NOS, volgens mij, een paar jaar geleden 7 keer te komen kijken. Van hey, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wij dachten altijd dat kerk, christendom in Nederland op sterven na dood was. En dat bleek ineens helemaal niet waar te zijn. Maar houden jullie daar rekening mee op een of andere manier? Van hey, het kan ook wel eens omslaan.
Nou ja, kijk, ik moet zeggen dat zeker het jaar na corona, 2022, toen we terugkwamen en ook nog tot op een heel laat moment moesten wachten, kan nou iedereen daar gewoon naartoe? Dat we toen wel even samen met heel veel anderen in spanning hebben gezeten. Van ja, hoeveel komen er eigenlijk terug? Dat was natuurlijk wat heel veel kerken zich ook afvroegen. Ja. Hoeveel komen er terug na corona? Ja, kijk, dat dan dit jaar. Vorig jaar hebben we natuurlijk op zondag de boel afgesloten, omdat we qua daggasten aan het maximum zaten. Nou, ik denk dat mensen daarvan geleerd hebben, dus daarom hebben ze zich snel aangemeld. Maar goed, het feit dat we dit jaar camping weken van tevoren uitverkocht zijn en nu de daggasten al op 40, dat was overigens vorige week op 40.000 zaten. En daar komen er zeker nog wel een aantal bij. Is in ieder geval hoopvol. En ook het feit dat er de grote meerderheid zijn jonge mensen. En daar is natuurlijk enorm veel nood.
Ja.
Jullie hebben zelf ook wel programma's gehad over psychische nood onder jongeren. En het feit dat ze komen en dat we ze zo mee mogen nemen in toch wel een radicale boodschap, maar ook wel een hoopvolle boodschap, vind ik een enorm voorrecht. Dus ja, vooralsnog maak ik me geen zorgen erover. En als er signalen zouden komen, ja, dan gaan we daarop inspelen. Het is wel zo dat wij de overkant, zeg maar, van de brug, voor de mensen die op de Pinkstervis komen, die weten waar we het dan over hebben. Dat is het terrein aan de andere kant van de weg. Dat huren we er in delen bij. Dus dat zouden we in geval van nood, zouden we daar een aantal delen van minder kunnen huren.
Ja.
Dus dan zou je voor een jaar bijvoorbeeld, stel dat volgend jaar gaan proberen de aanmeldingen wat vroeger te doen, zodat we beeld krijgen over hoe het loopt. Nou, als het nou heel erg tegenvalt, zou je kunnen kiezen om het iets in te krimpen.
Ja, daar kun je een beetje mee.
Ja, precies.
Maar goed, het signaal van dit jaar is heel positief.
Ja. Nog heel even over het programma, want het is vrij traditioneel, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, je weet als je naar ophanging gaat wat je ongeveer kunt verwachten in de zinging, op welk moment. En nou ja, al die diensten zijn allemaal zo op dezelfde soort manier geprogrammeerd. Denk je wel eens over van, nou ja, dat programma moeten we eens een keer helemaal omgooien, want vernieuwing doet het misschien wel goed.
Ja, we doen het al heel lang zo. Of is dat juist heel erg bewust?
Nou, ik denk ook wel omdat het veranderen van de inhoudelijk programma op zo'n grote conferentie best ingewikkeld is. En wat zou je dan. Kijk, we hebben natuurlijk wel een aantal dingen erbij gekregen in de loop van de jaren. Bijvoorbeeld de opwekkingsband die nu de video's van de CD opneemt tijdens de Pinksterconferentie. Dat doen we nog maar een paar jaar. Dat is er op zaterdagmiddag bijgekomen. De diensten zijn vrij traditioneel. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld op zaterdagavond wel. Daar hebben we sinds coronatijd de jongerenband staan. Dat is natuurlijk wel nieuw. Maar we hebben op zaterdagavond nu twee sprekers. Daar gaan we ook eens even mee experimenteren. Dus ik krijg altijd een kwartier in plaats van een heel half uur. Dus we maken wel.
Er gebeurt wel wat.
Ja, en ik denk dat wij vooral aanpassen aan de programma's eromheen. We hebben dit jaar 43 seminars. Sinds vorig jaar ook een seminartent voor leiderschapsontwikkeling erbij. Is natuurlijk een thema wat ook bij opwekking past. Waarvan we dachten van, nou, hebben leiders daar wel zin in? Of willen ze in de korte broek lekker in de zon lopen? Nou, die tent zat het hele weekend vol, dus die is er dit jaar ook weer. Dat ligt niet per se aan mij, maar in de jaren voordat ik directeur werd, gingen allebei programma's bijvoorbeeld dicht. De expo ging dicht, de lectuurtent ging dicht. Nou, nu hebben we zoveel mensen op het terrein dat we zeggen, dat moet gewoon allemaal open blijven. Dus je kunt eigenlijk vanaf 9 uur 's morgens tot 10 uur tot 11 uur 's avonds zelfs, het doorlopend programma bijwonen, als je dat zou willen.
Ruben, ik wil toch nog even naar die polarisatie. Want ik merk ook dat, dat maakt ons, baart ons ook bij de krant wel zorgen. Waar gaat dat heen? Wat heel erg belangrijk is voor opwekking is samen het geloof beleven. Je noemde net die zingen, dan sta je met z'n allen dat samen met elkaar, zeg maar. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat ze, nou, neem Israël, neem homoseksualiteit. We hebben onlangs het boek van David de Vos gelezen. Hij was ook bij ons in de podcast. Ja, bedoel, wij vragen ons als krant af, hoe ga je daarmee om? Ik ben ook wel benieuwd, hoe ga je daar als opwekking mee om? Want al die mensen met al die meningsverschillen, die, het lijkt alsof die steeds hoger worden opgespeeld, die komen wel bij jou op dat festivalterrein.
Ja, dat maakt die plek natuurlijk heel bijzonder. Het is lastig om daar een antwoord op te geven. In de zin van, ik denk dat het geheim vooral zit in het feit dat wij proberen vanuit de positieve verbinding ook een programma neer te zetten. We proberen ook wel uit die polariserende thema's te blijven. Met name ook omdat ik vind dat een aantal thema's gewoon eigenlijk in de context van een plaatselijke kerk besproken zouden moeten worden.
Zoals bijvoorbeeld, je zult niet snel een seminar over homoseksualiteit op opwekking aantreffen.
Nou, op dit moment niet. Juist omdat de diversiteit zo groot is en dingen ook snel uit de context kunnen gehaald worden. En ik vind ook echt dat de plaatselijke gemeente daarin zijn eigen keuzes moet maken. En dat hebben wij te respecteren, ook als opwekking.
Maar dat kan er nog steeds. Ook al zou je zelf zeggen van hier staan wij. Of we zetten daar een discussieprogramma over neerzetten, een seminar over neerzetten.
Je hoeft niet te zeggen dat je zelf staat natuurlijk.
Nee, maar goed, kijk, we hebben natuurlijk ook contact met veel andere organisaties om ons heen die dat ook geprobeerd hebben. En je ziet toch dat dat lastig is. Weet je, in mijn hart zou ik willen dat al deze thema's wel open besproken zouden worden. Hè? Dit jaar speelt het hele verhaal rondom Israël en Hamas belangrijke rol. Nou, wij zijn van oudsher een organisatie die heel open is over onze, in ieder geval onze liefde voor Israël.
De Israël-vlag wappert altijd op het terrein.
En tegelijkertijd is dat dus in deze tijd. Van, ja, hoe gaan we, dus we hebben daar ook wel veel met elkaar over gesproken. Hoe gaan we dat dan doen? Is het wenselijk dat die vlaggen er zijn of niet? Nou, dan ga je ook over in gesprek met allerlei organisaties.
En is het wenselijk dat ze er zijn?
Nou ja, kijk, wij hebben gezegd, als we ze niet neerzetten, maken we misschien een groter statement dan als ze er wel hangen. Want we doen het al 54 jaar. We hebben wel ook in het programmablad een statement opgenomen dat we... Dat iedereen welkom is. Ja, aan welke kant van het verhaal je ook staat. En dat we dat in respect met elkaar willen doen.
Oh ja.
En dat heeft alles te maken met de vraag die natuurlijk veel gesteld wordt. Van ja, hoe ga je hier nou mee om? Kijk, wij geloven zelf. En ik vind dat heel principieel. Hè, dat God zijn belofte waar maakt aan zijn volk. En dat is maar goed ook. Want als dat niet meer te vertrouwen is. Hoe zou ik dan met zijn beloftes voor mij moeten omgaan? Maar dat staat niet één op één gelijk met welke mening ik ook heb over wat er gebeurt.
De politiek van de staat
Israël. Nee, maar het is nu inderdaad, de vlag van Israël is polariserender dan die misschien een paar jaar geleden was.
Ja.
En dat zou hetzelfde geld voor een Palestijnse vlag. We zitten hier in Amersfoort in verschillende huizen waar ze ook de Palestijnse vlag juist hebben hangen. Als iemand aan zijn tent een Palestijnse vlag hangt, wat gebeurt er dan?
Als dat in respect kan, ga ik daar geen probleem van maken.
Hmm. En wanneer kan het niet in respect? Want dat is natuurlijk een beetje. Bij die Israël-vlag zou je ook niet meteen aan de bel trekken. Doe je dat bij de Palestijnse vlag sneller die polarisatie krijgen bij opwekking? Denk
nou ja,
je?
Wij gaan natuurlijk wel volgen hoe dat op de terreinen gaat. Als mensen met elkaar discussie gaan voeren, dan zullen mensen gewoon vragen om vanuit respect voor elkaar die vlag weg te halen.
Ja.
En, weet je, wij hebben wel gepland om het op te hangen, maar als wij zouden merken.
Ja, die Israël-vlag voor de helderheid.
Israël, ja.
Maar je hangt er geen Palestijnse vlag naast.
Nee. Dat hebben we natuurlijk ook van oudsher niet gedaan.
Nee.
Weet je, en als we merken dat het... Kijk, het is wel interessant als je met de Israël-organisaties praat. Die zeggen ook van, ja, weet je, de vlag is natuurlijk wel echt... gewoon de symboliek van een politiek land. Hè? En zij zeggen zelf ook van, joh, voor ons hoeft het niet per se. Als het niet bijdraagt, laten we het dan weghalen. En dat vinden we als opwekking ook belangrijk. Kijk, centraal op de Pinksterconferentie staat een groot houten kruis.
Ja.
Dat vinden wij veel belangrijker. Hè? Wij zeggen ook altijd wat ons verbindt met elkaar... En dat hebben we ook nu in de statement gezegd. Wat ons verbindt met elkaar is Jezus en zijn kruis.
Ja.
En niet aan welke kant van... Nee.
Vind je dat spannend trouwens? Ik bedoel, we hebben net 4, 5 mei achter de rug. We dachten natuurlijk ook, wat gaat er gebeuren? Denk je dat zelf ook?
Bij de sing-in bijvoorbeeld?
Ik zit dan altijd wel even met spanning te kijken. Wat gebeurt er op nationaal niveau? Kijk, we hebben dat natuurlijk eerder gehad. Een aantal jaar geleden... Ook hier in Amersfoort bijvoorbeeld hebben we contact gehad met de burgemeester omdat er wat dingen speelden op het gebied van veiligheid. Hè. We hebben gewoon een hele goede relatie met de veiligheidsorganisaties in Nederland die met ons meekijken wat er gebeurt. Dus we hebben één jaar van de Pinksterconferentie gehad waarin de politie en burger liep wel te observeren van, joh, wat gebeurt hier. Hè. Dat we betonnen blokken voor de ingang hebben zodat mensen niet met de auto naar binnen konden rijden.
Wat speelde er toen?
Volgens mij was dat rond Koningsdag, dat die met die Swift in Apeldoorn.
In Apeldoorn, precies, tegen de naald aan. Ja, precies.
En zo hebben we nog wel wat vier. De schreeuwer op de Dam hebben we natuurlijk ook gehad. Weet je? Dus rondom dat soort dingen. Kijk, en dan rondom dat verhaal hebben we
dus veiligheid, zeg maar,
in onze oefening ook een oefening gedaan. Maar ja, als we nu een schreeuwer hebben op het zingen, wat gebeurt er dan?
Ja,
en dus onze veiligheidsorganisatie is uitermate goed geoefend en staat uitermate goed in contact met veiligheidsorganisaties in Nederland, de politie. En onze ervaring is dat eigenlijk heel goed gaat.
Maar goed, je kunt natuurlijk juist, het kunnen ook meer gewoon heel vredelievende kleine demonstraties, zal ik maar even zeggen, zijn. Wat jullie vorig jaar hadden met de sing-in rond de band In Salvation, die toen onder vergrootglas lag vanwege hun standpunt over homoseksualiteit. En waartegen, noem het even, gedemonstreerd werd met een regenboogvlag. Zoiets kan ook dus die discussie geven. Is nog steeds de veiligheid niet in het geding. Maar kan er wel een soort discussiesfeer ontstaan of zo.
Nou ja, we hebben overwogen, zullen we alle vlaggen verbieden? Want dan is het misschien makkelijker weg.
Daar ben je overal vanaf.
Maar we hebben toch besloten dat niet te doen. Dus we willen ook gewoon wel mensen de vrijheid geven om, om zichzelf daarin te zijn. Maar onze belangrijkste vraag zijn, zullen we dat doen in respect voor elkaar? Want weet je, dat is uiteindelijk in al die polariserende thema's. Het allerbelangrijkste is dat je respect hebt voor de mening van de ander. Hoe je daar ook zelf in staat. En ik denk dat we daarom polariseren, want het respect voor de mening van die ander, dat vinden we best ingewikkeld. We hebben ook snel een mening. Onze mening wordt gevormd door allerlei externe factoren. Maar als je elkaar van hart tot hart vindt, je had het net over David, nou, daar is een goede vriend van me. Ik ben hem ook bij hem op de koffie geweest.
Met David de Vos.
Dus we hebben gesproken over zijn boek. We hebben gesproken over mijn vragen daarover. Maar dat is mijn gesprek met hem als vriend. Waarbij mijn eerste statement was, ik ben je vriend, hoe dan ook. En dat staat.
Ja.
En ik denk dat als we vanuit die houding met elkaar in gesprek kunnen, dan kunnen we het over heel veel thema's hebben. Maar we zijn het verleerd om de ander de ruimte te geven om zijn eigen visie en mening te hebben. En zelfs als dat hele zware thema's zijn, of die wij zwaar vinden, om dan ook de verantwoordelijkheid te leggen bij die persoon in zijn relatie met God.
Ja, precies.
En dan is er veel, dat is jouw verhaal met hem. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. En ik ben verantwoordelijk voor een grote organisatie met een grote conferentie. Mijn eerste verantwoordelijkheid is dat mensen daar komen, zich welkom voelen en dat het veilig is. Kan ik dat altijd garanderen? Dat hoop ik natuurlijk. We doen ons best ervoor.
Ja.
En we hebben 53 jaar ervaring dat het kan. Want die zing-in op zondagmiddag, zelfs met wat demonstraties of niet, hoe dat dan ook is. Het is toch het beeld van het feit dat we 4 dagen lang één kunnen zijn met elkaar.
Nou, al die paar 10.000 mensen die staan daar maar gewoon.
Weet je, laat dat dan, en dat is wat mijn hart is ook met de Pinksterconferentie, laat dat dan een getuigenis zijn voor ons allemaal dat het kan. Maar ook voor de wereld, weet je. Want als wij polariseren binnen de kerkcontext, ik zie ook dat we vaak verlegen zijn over de kerk, niet zozeer over geloof. Je had het over kerkverlating. Heel veel mensen zijn verlegen met het instituut kerk, en hoe we met elkaar zijn omgegaan zijn. Dat de kerken leeglopen zegt eigenlijk nog niks over de cijfers van hoeveel mensen zijn nou gestopt met geloven. Want er zijn genoeg mensen die zijn blijven geloven, maar niet meer in een kerk komen. En ik denk dat heel veel van die mensen ook naar de Pinksterconferentie komen. Weet je, maar elkaar kunnen vinden van hart tot hart, oog in oog. En te zeggen van, joh, wat er ook gebeurt, we zijn vrienden van elkaar, want we mogen van mening verschillen.
Ja, precies, want we hebben dezelfde Heer.
Ja.
Ja. Betekent dat dan dat je als organisatie, als je dat wil faciliteren, bijvoorbeeld maar het beste, geen standpunt kunt hebben, bijvoorbeeld als het gaat over wat er nu in Gaza gebeurt, of over homoseksualiteit, of noem al die hete hangijzers maar. Dus dat je maar het beste daar je mond over kunt houden, hoe zeg je dat? Wanneer dien je dat?
Ja.
Uiteindelijk
hebben we als organisatie natuurlijk wel een visie op Israël. Daar zijn we duidelijk over.
Ja. Dat is misschien nog niet een visie op wat er nu in Gaza gebeurt. Maar
dat is het hele verhaal. Ja. Want dat is natuurlijk dat is ook het ingewikkelde met de polarisering. Dat dan ergens een visie op hebben of een mening, leidt er al snel toe dat we de context kwijt zijn van waar gaat dat dan over? En voor de conferentie zelf, voor wie er allemaal kunnen en mogen komen, maakt dat geen verschil. Iedereen is welkom. En we werken er ook echt hard aan dat iedereen zich welkom voelt. Dat het veilig is.
Of je homo bent of hetero.
En dat wordt dan wel eens anders ervaren natuurlijk. Dat kun je dan toch zeggen. Maar doordat er dan, noem het, geen standpunt is, of niet dat echt wordt uitgedragen, dan zullen mensen zeggen, maar ben ik dan inderdaad wel welkom? Hoe kun je dat dan laten blijken?
Nou ja, kijk, in ons geval gaan wij in gesprek met organisaties in de volle breedte. Of dat nou Israël of Palestijnse organisaties zijn, of inderdaad allerlei groepen die opkomen voor homoseksuelen, ook binnen de kerk. Die zitten jaarlijks bij mij aan tafel. En ik stel ze oprecht de vraag, help ons om die Pinksterconferentie een veiligere plek te maken. Omdat, als ik kijk naar de jongeren, en dat is echt een van de pijnen in mijn hart. Dat als je worstelt met identiteit, wat het ook is. Jullie hebben net een paar weken een podcast gehad over allerlei thema's waar we als kerk best heel ruw in kunnen zijn. Er is gewoon één plek waar je niet naartoe gaat als je worstelt. En dat is de kerk.
Nee, want daar word je veroordeeld.
En dat kan toen.
Ja. Ja, ook nu zie ik weer dat je emotioneert. Maar wat gaat daar dan mis? En hoe kun je dat als opwekking dan?
Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel waar was opwekking hard aan werken. Wat mijn boodschap ook naar mijn teams is. En over welk thema het dan ook gaat. Hè. Ik krijg nu ook mails. Kijk, David de Vos staat ingepland voor een seminar. Gaat hij gewoon ook geven. Ik ben bij hem geweest. Ik ben in die zin voor mijn stukje verantwoordelijkheid gerustgesteld. We kunnen verder met elkaar. En natuurlijk krijg ik mailtjes van mensen. Hij komt toch niet?
Nee, nodig die gast niet uit.
Ja, toen we de digitale Pinksterconferentie hadden en een PKN-dominee de opening liet te doen op zondag, kreeg ik ook een mailtje van mensen die zeiden van, je gaat dan niet samenwerken met de duvel. En ik snap dat vanuit de pijn van iemand die wellicht iets gevonden heeft wat in de kerk niet kon en daar pijn van de kerk heeft. Maar wij blijven werken aan eenheid van de kerk als zijnde de mensen. Maar we hebben ook een belangrijke rol als het gaat om eenheid en samenwerken als de instituten. En ik vind het heel kostbaar dat al jaren de directeur van het dienstencentrum het avondmaal viert op de Pinksterconferentie. Want daarmee zeggen we ook, we menen het wat we zeggen.
Ja.
En dat iedereen welkom is en dat we een veilige plek willen zijn, dat menen we ook.
Ja, dus wat je net emotioneerde rond de jongeren. En kun je als je homoseksueel bent en durf je dan als eerst naar de kerk te stappen. En dat eigenlijk niet gebeurt, omdat het lijkt alsof dat geen veilige plek is. Daar zoek je toch naar van hoe kunnen wij dat als opwekking zijn?
Nou ja, maar ook in relatie tot de kerk. Van hoe kunnen we dan de kerk helpen om dit gesprek wel te voeren. En met elkaar die plek te worden. Want weet je, of je nou de Pinksterconferentie bent of een kerk. De organisatie is niks op zichzelf. Wat wij willen zijn is een vertegenwoordiging van wat God wil zijn voor mensen.
Nee, je brengt God en mensen bij elkaar.
Weet je, en het laatste wat God doet is mensen afwijzen. En je kun je allerlei vragen omheen stellen. En dat maakt het ook ingewikkeld. Maar ik wil graag iemand zijn die iets laat zien van de God die tegen iedereen zegt, je bent welkom.
Maar homo's met een relatie zullen dan als eerste instantie denken, oké, ja, fantastisch. Maar mag ik er met mijn relatie dan ook zijn? En heb ik identificatiefiguren die op het podium staan of anderszins? Dat is waar naar gekeken wordt.
Ja, maar goed, kijk, en dat is wat het ingewikkeld maakt. Hè, want dan gaan we toch van elkaar vragen om daar een standpunt in te nemen. En dat ga ik dus niet doen. Omdat in de volle breedte ik nooit de discussie ben aangegaan. Kijk, het podium van opwekking is de plek die voor niemand te koop staat, is voor niemand in te ruilen voor wat voor invloed dan ook. Daar gaan wij over, dat is mijn verantwoordelijkheid. En je kunt van mij niet verwachten dat ik buiten de principes die ik zelf naleef, maar dat is mijn verantwoordelijkheid, handel in het werk waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat zegt niets over hoe ik kijk naar een ander of de veroordeling naar een ander. Dat is de verantwoordelijkheid nemen over het stukje wat ik gekregen heb en waar ik me verantwoordelijk voor voel.
En betekent dat ook concreet dan inderdaad een homo met een relatie op het podium, zul je bij opwekking in onder jouw verantwoordelijkheid niet zien?
Dat zal onder mijn verantwoordelijkheid. Nee, ik denk niet. En ik ben daar natuurlijk niet alleen zelf verantwoordelijk voor.
Nee, maar goed, je bent nu de enige verantwoordelijke. En natuurlijk is het met bestuur enzovoort. Maar de stem van Ruben Vlag is nogal belangrijk daarin.
Nou ja, maar goed, kijk, ik wil ook voorkomen dat we het gesprek nu toch draaien. En dan, ik weet dat we in de opname zitten, we toch gaan draaien naar opwekking. Vindt hij wat van? Ik wil vooral dat je mijn hart proeft.
Nee, zeker. En daarin zien we ook wanneer het jou emotioneert. En dat je zegt, dat welkom is er. En tegelijk zullen. En je weet zelf hoe dat werkt. Dat gesprek voeren we in de kerk.
Ja, maar mensen willen graag weten, dan gelijk graag weten. Wat betekent dat dan?
Ja, waar staat Ruben? Staat hij aan die kant of staat hij aan die kant?
En ik vind dat we het gesprek moeten voeren vanuit kunnen we samen optrekken en elkaar kennen. Want ik denk dat je elkaar leert kennen. Weet je, dan mag iedereen op zijn eigen stukje zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Binnen datgene wat hij gelooft of ervaart of waar hij zit in zijn ontwikkeling. En nogmaals, kijk, ik heb geen oordeel over de keuzes die anderen maken. En ik ga ook niet over hoe God daarmee omgaat. Dat laat ik aan God over. Je kan alleen maar gaan over datgene waar ik over ga. En dan wil ik daar zeker niet in polariseren. Maar zeker wel, en dat is mijn hart en hart van opwekking, in verbinden. En als wij mensen op één terrein kunnen brengen die elkaar gaan leren kennen en waar vriendschap ontstaat, dan geloof ik ook dat we op een andere manier met elkaar gaan leren omgaan.
Ja. We gaan vooruitkijken naar volgende week. Ben je ontzettend druk nog de komende dagen?
Ja, want ik verhuis natuurlijk op een gegeven moment naar het terrein, dus ik ga gewoon lekker meebouwen.
Oké. Slaap je nog thuis?
Ik slaap nog één dag thuis ergens in die week. Want dan ga ik even kleding halen.
Ergens en tussen 3 en 6.
Voor de rest ben ik gewoon druk op de conferentie. Druk met, samen met alle mensen die er zijn. En ik heb in de loop van de jaren leuke dingen georganiseerd voor mezelf. Ik heb een heftruck certificaat gehaald. Dus ik kan lekker op een heftruck heen en weer crossen.
Jij gaat zelf op een heftruck heen en weer?
Zeker. Zeker. Dus ja. We bouwen met z'n allen. En jij, dan richting eind van de week dan ga ik iets gas terug. Omdat voor mij in het weekend is natuurlijk het hardste werken.
Ja.
Nee, maar het is een beetje, dat is een van de dingen die ik enorm zal missen. Is wat er gebeurt met die vrijwilligers vanaf.
Maar ik denk dat je zo vrijwilliger mag worden.
Ja, ik heb gezegd. Kijk, volgend jaar ben ik er echt niet bij. Want ik denk dat het voor een directeur die 10 jaar gedaan heeft, goed is om even afstand te nemen. Maar.
Daarna zien we je weer op de heftruck.
Daarna hoop ik. Ik heb ooit een foto gepost in 2012 dat ik verkeersregelaar was. Zo ben ik ooit vrijwilliger. En ik ben overigens al in 1989 vrijwilliger geweest bij Opwekking. Maar ik word zeker weer vrijwilliger daarna. Want gewoon, dat is het mooiste wat er is.
Goed zo.
Mooi.
Goed zo.
Dank Ruben dat jij was. En dank voor al je uitleg over Opwekking en over de 10 jaar die jij daaraan verbonden bent.
En fijn dat je als luisteraar ook bij ons was weer. En heb je nou tips voor ons, of suggesties, of kritiek, mag allemaal. Stuur ons dan een mailtje via dickendaniel@nd.nl. Vinden we leuk. En deze podcast die kan niet worden gemaakt zonder steun van onze abonnees. Dus vind je het nou mooi en zinvol wat we doen, overweeg dan ook vooral eens een abonnement. Kan er vanaf 2,50 per week. Kijk daarvoor voor alle opties op nd.nl/abonnement.
En ben je op Opwekking? Wou je dat al zeggen, Dick?
Ja, dat wou ik dan ook zeggen. Maar...
ben je op Opwekking? Hè? De ND-stand is er ook, dus kom daar gerust langs.
Ja, en wij zijn er ook gewoon volgende week weer. Tot dan.